Een zware griep. En mijn rechteroor zit nog steeds dicht. Dus het klinkt misschien ook wat allemaal wat nasaal uit mijn mond, maar dat moet je me maar vergeven. Wij gaan inderdaad vanmorgen stilstaan bij Johannes 14. Johannes 14, maar ik ga beginnen in hoofdstuk 13. Het is namelijk goed om te weten dat een groot gedeelte van het Johannes-evangelie gaat over de laatste dagen van de Heer Jezus. In zijn lijdenstijd, zal ik maar zeggen. En dat begint eigenlijk al in hoofdstuk 12 met de intocht in Jeruzalem. En dan vervolgens in hoofdstuk 13 in die bovenzaal in Jeruzalem. Met de viering van de Paschamaaltijd. En om niet in hoofdstuk 14, 1, vers 1 te beginnen en dan eigenlijk plomp verloren erin te vallen in de toespraak van de Heer Jezus, wil ik beginnen in vers 30. Vers 30. Eigenlijk 30b. En dat lees ik eigenlijk met nadruk, omdat ja, dat eigenlijk ook een beetje de context weergeeft waarin alles zal plaatsvinden. En Johannes die schrijft daar, en het was nacht. Het is de avond van de Pesachavond, de dag voor zijn lijden en sterven. En het was nacht. En dan staat er, toen hij dan naar buiten gegaan was, dus uit die bovenzaal in Jeruzalem, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken en hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Zo moet u elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde hebt onder elkaar. Simon Petrus zei tegen hem, Heere, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga kunt u mij nu niet volgen, maar u zult mij later volgen. Petrus zei tegen hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Jezus antwoordde hem, zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verloochend zult hebben. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heer, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijk zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, ik heb boven de preek gezet, vragen naar de bekende weg. stelt u zich eens voor. Je woont en je werkt 3 jaar lang in het buitenland. En in die tijd heb je heel veel mensen mogen ontmoeten. En je hebt ook goede vrienden leren kennen met wie je een nauwe band hebt gekregen. Maar na 3 jaar tijd komt er een einde aan je buitenlandse verblijf. De dag van je terugkeer naar huis staat voor de deur. En daarmee ook de tijd om afscheid te moeten nemen van wie je zoveel bent gaan houden. En zo'n afscheid van goede vrienden, intieme vrienden, dat doet vaak pijn. Dat weet u zelf wel, denk ik. Scheiden is dan inderdaad een beetje lijden. Of zoals de Fransen zo treffend kunnen zeggen, partir c'est mourir un peu. Afscheid nemen, dat is een klein beetje sterven. En zo ongeveer ook laat Jezus afscheid van zijn geliefde discipelen zich omschrijven. Na 3 jaar komt er een einde aan zijn bediening op aarde. Hij gaat terug naar de Vader in de hemel. En zijn naderend afscheid voelt voor de discipelen als een beetje sterven. Partir c'est mourir un peu. Maar voor Jezus zal dit letterlijk in vervulling gaan. Want de volgende dag immers zal hij lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. En daarom viert hij, zoals we hebben gelezen, in hoofdstuk 13 vers 1, de laatste Pesachmaaltijd met zijn discipelen in een bovenzaal in Jeruzalem. Het is de maaltijd die herinnert aan de uittocht, de exodus, van het volk Israël uit Egypte. Maar het is ook de maaltijd die herinnert aan de exodus, of eigenlijk moet ik zeggen, die verwijst naar de exodus, de uittocht van Jezus uit deze wereld. En met oog daarop neemt hij alle tijd om in die bovenzaal Jeruzalem zijn afscheidswoorden te spreken tot zijn meest intieme discipelen. En daarom hebben we ook gelezen dat evangelist Johannes begint, ons tekstgedeelte, met die veelzeggende woorden, het was nacht. Want juist in de duisternis van de nacht gebeuren de dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Nog maar een paar uur scheiden Jezus van het verraad door zijn eigen discipel Judas. En de gevangenneming door de Joodse soldaten. Nog maar een korte tijd en dan zal het kruis scheiding brengen tussen de meester en zijn leerlingen. En toch op dat moment laat Jezus zich niet in beslag nemen door zijn naderend lijden. Ook nu denkt hij niet aan zichzelf. Nee, in die laatste uren gaat zijn aandacht volledig uit naar zijn discipelen. Want u moet zich voorstellen dat voor en tijdens de maaltijd nogal het een en ander was gezegd en was gebeurd. En dat alles had de stemming van de discipelen aan tafel gedrukt. Het had hen beschaamd gemaakt. Want de discipelen hadden immers onderling zitten ruzieën aan tafel over wie toch wel de meeste was van hen. Wie toch van hen wel de hoogste en de meest vooraanstaande plaatsen in het Messiaanse koninkrijk mochten innemen. Misplaatste trots en hoogmoed waren daarvan de oorzaak. Ja, niets menselijks was de discipelen vreemd. Maar terwijl ze daarover hadden geruzied, was Jezus onverwacht opgestaan van de tafel. En hij had 1 voor 1 de voeten van zijn discipelen gewassen, inclusief de voeten van Judas. Met dit vuile werk van een slaaf had hij, de grootste van allemaal, zich de minste getoond. Hij had tot een grote schaamte laten zien wat het is om elkaar nederig te willen dienen. En vervolgens had de Heer zijn discipelen meegedeeld dat 1 van hen hem zou gaan verraden. En weer was dat, ja, had dat veel stof opgeleverd tot discussie. Wie van hen had Jezus dan toch wel niet op het oog? En toen was Judas plotseling opgestaan van tafel en weggegaan. En opnieuw had dit aanleiding gegeven tot verwarring en tot onrust. Waar ging Judas heen? Wat ging hij dan doen? En of dat allemaal nog niet genoeg was, vertelde Jezus bovendien dat hij hen zou gaan verlaten. Vers 33. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u, u zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Nou, kunt u zich een klein beetje voorstellen wat dit allemaal voor uitwerking heeft gehad op de discipelen die daar aan tafel zaten? Hoe vooral Jezus' woorden over zijn aanstaand vertrek moeten zijn ingeslagen als een bom. De discipelen waren geschokt. Hun wereld stortte ineen. Hun Jezus, van wie zij zo intens waren gaan houden, zou hen gaan verlaten. Meer dan 3 jaar waren ze dag en nacht met hem opgetrokken. Voor hem hadden ze alles over gehad, ja, huis en haard zelfs. Ze hadden lief en leed met hem gedeeld. En in al die tijd hadden ze uitgezien naar het moment dat Jezus het koningschap over Israël zou mogen aanvaarden. Maar nu ineens laat hij weten dat hij hen gaat verlaten en dat ze hem niet kunnen volgen. Vers 33b, waar ik heen ga, kunt u niet komen. Ja, groot was hun verwarring, een onbegrip en ongeloof. Ja, net zoals wij wel eens vol ongeloof kunnen zijn als we worden overvallen door het plotselinge bericht van het overlijden van een geliefd familielid of een goede vriend. Als we zomaar voorgoed worden gescheiden van iemand die ons zeer na aan het hart ligt en van wie wij geen afscheid hebben kunnen nemen. Dat onbegrip over Jezus' afscheidswoorden roept daarom ook tal van vragen op bij de discipelen. Vragen van Petrus, Thomas, Filippus en Judas. En ze worden namens de hele groep gesteld. Maar het zijn allemaal vragen die naar de bekende weg zijn. Zoals we ook straks zullen zien. En toch laat Jezus deze vragen niet onbeantwoord. Want hij begrijpt de paniek die zich van de leerlingen heeft meester gemaakt. En liefdevol bereidt hij hen voor op wat gaat komen. Zoals een backpacker die een wereldreis gaat maken, de thuisblijvers vooraf informeert over zijn reistraject. Nou, op min of meer dezelfde manier bereidt Jezus zijn discipelen voor op zijn naderend heengaan. Hij wil juist hen laten weten waarom hij weggaat en, niet in de laatste plaats, waarheen hij dan gaat. Jezus wil van de thuisblijvers of de achterblijvers geen spoorzoekers maken. En met het oog op de viering van Goede Vrijdag over 2 weken, willen we dan deze morgen ook eens nadenken over dat heengaan van Jezus. Over zijn weg naar het kruis, en wat daarmee verband houdt, onze weg naar het Vaderhuis. En we willen daarom stilstaan bij 3 punten. In de eerste plaats, Jezus bereidt voor ons de weg naar het Vaderhuis. In de tweede plaats, Jezus is voor ons de enige weg naar dat Vaderhuis. En in de derde en laatste plaats, Jezus wacht op ons aan het einde van de weg naar het Vaderhuis. Dat eerste punt, Jezus bereidt voor ons de weg naar het Vaderhuis. Nauwelijks heeft Jezus dat zijn vertrek aangekondigd bij de discipelen. Of ja, Haantje de voorste, Petrus, is er natuurlijk weer als de kippen bij om te vragen waar Jezus dan wel heen gaat. En of hij, Petrus, Jezus dan wel niet zou kunnen mogen verzellen op die reis. Het zijn logische vragen. Logische vragen van iemand die intens van Jezus houdt. En die niet kan begrijpen dat hij weggaat. Maar, zoals gezegd, het zijn vragen naar de bekende weg. Want Jezus had immers al veel eerder aangekondigd dat hij van hen zou weggaan. En dat niemand met hem kon meegaan. Hij had in hoofdstuk 7 vers 33 en 34 al tegen de Joden gezegd die hem op de voet volgden. Nog een korte tijd ben ik bij u. En dan ga ik hem heen, tot wie? Tot hem die mij gezonden heeft. En gij zult mij zoeken en niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. En in hoofdstuk 8, vers 21, had Jezus vrijwel dezelfde woorden herhaald tegenover de ongelovige Joodse leiders. Toen had hij ook gezegd, ik ga heen en u zult mij zoeken. En in uw zonde, de zonde van ongeloof in hem, zult u sterven. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. En ook in hoofdstuk 12, vers 35, had Jezus de Joden nogmaals gewaarschuwd. Nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel, zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. De discipelen hadden dus kunnen en moeten weten dat Jezus van hen zou weggaan. Ze hadden immers ook uit zijn eigen mond gehoord dat hij naar Jeruzalem zou gaan om te lijden en te sterven. Alle evangelisten spreken daarover. Zo laat Matthäus ons weten dat Jezus juist met het oog op zijn lijden en sterven in Jeruzalem heel nadrukkelijk tegen de discipelen had gezegd in hoofdstuk 20 vers 18. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. Jezus had dus alles aan zijn discipelen verteld. Maar ze waren het glad vergeten. Of hun oren waren doof geweest, net zoals die van mij, voor zijn woorden. Omdat ze te vol waren van hun eigen dromen over Jezus als koning van Israël. Maar hoe dan ook, afscheid nemen van Jezus paste niet in de beleving van de discipelen. Om zijn verwarde en geschokte discipelen te bemoedigen en te vertroosten, spreekt Jezus dan die overbekende woorden in hoofdstuk 14 vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Ja, op het eerste gezicht is het een beetje een magere vertaling, vind ik, die weinig recht doet aan wat Jezus hier eigenlijk zegt. Hij vraagt de discipelen namelijk niet om zich niet te laten overmeesteren door hun sombere gevoelens of emoties. Zoals wij ook zomaar kunnen worden overrompeld door ontroering, emoties en sombere gevoelens. Ja, als er gebeurt en ons diep raakt. Nee, beroering betekent min of meer hier flink door elkaar geschud worden. In opperste verwarring zijn. De discipelen worden als het ware in hun denken en gevoelens heen en weer geschud. Ze zijn verlamd van schrik, diep geschokt, niet meer in staat om helder te denken. Zoals helder water in een vijver in beroering wordt gebracht en wordt vertroebeld door het naar boven komende modder. Nou, precies zo wordt het denken van de discipelen in beroering gebracht en vertroebeld door een mix van gevoelens die boven komen. Ze zijn volledig van de kaart door Jezus' onverwachte mededeling dat hij van hem zal weggaan. En daarom roept Jezus hier de discipelen op om niet geschokt te zijn. Letterlijk staat er eigenlijk dat hij hen zelfs beveelt om niet verward en ongerust te blijven. Zoals hij dat ook in vers 27b nog eens zal herhalen. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Feitelijk beveelt, benadrukt hier Jezus tegen zijn discipelen. Jullie hart moet niet van slag raken. Jullie moeten niet bang blijven. En hij laat het ook niet bij deze woorden alleen, maar hij geeft ook tevens het medicijn daarvoor. Hij zegt, het beste medicijn om jullie verwarring weg te nemen, zegt Jezus tegen de discipelen, is geloof. Geloof. U gelooft in God? Geloof ook in mij. Dat woordje gelooft vraagt ook wel om enige toelichting. Want beide keren zou je het kunnen lezen als een constatering of als een aansporing. Ik geef evenwel de voorkeur aan een combinatie van beide. Als zowel een constatering, maar ook als een aansporing. Jezus zegt feitelijk tegen zijn discipelen, jullie geloven in God, dat is de constatering. Geloof dan ook in mij, en dat is de aansporing. Jezus bedoelt dus, zoals jullie je vertrouwen op de onzichtbare God de Vader hebben gesteld, zo moet je ook op mij willen vertrouwen als ik niet langer zichtbaar bij jullie aanwezig ben. We voelen aan dat Jezus zich hiermee met deze uitspraak op één lijn plaatst met God de Vader. Zoals de discipelen rotsvast vertrouwen stellen op de hulp en nabijheid van God de Vader, zo mogen zij er ook op vertrouwen dat God de Zoon na zijn vertrek hen niet in de steek zal laten. Jezus als de Zoon van God is namelijk net zo betrouwbaar als God zijn Vader. Nu weet ik dat er gelovigen zijn die menen dat je als kind van God niet zou mogen toegeven aan crisismomenten in je leven. Een kind van God, zeggen ze dan, zou niet mogen twijfelen, niet bezorgd zijn of bang moeten zijn. Want dat is ongeloof. En dus zonde, zo menen zij. Maar is dat ook wat de Bijbel ons leert? Want net als de discipelen kende Jezus immers ook zijn momenten van twijfel, van angst en van zorg. Denk maar aan dat moment van zijn doodsangst in de hof van Gethsemane. Precies zo kunnen ook wij worden overvallen door crisismomenten in ons dagelijks leven. Ja, dat er van alle kanten allerlei tegenslagen op ons levenspad komen. Teleurstelling op teleurstelling, verdriet op verdriet, zorg op zorg. En het kan ons erg bang, verward en vertwijfeld maken. Ja, ook als christenen moeten wij daar soms wel eens aan geloven. Maar het is toch iets heel anders als we worden overvallen door crisismomenten in ons dagelijks leven, dat we toelaten dat onze angsten, zorgen en twijfel ons leven dan ook gaan beheersen. Want dat is namelijk wel zonde. Omdat we dan niet langer op God vertrouwen. Omdat we onze hulp dan niet meer van Hem verwachten, onze zekerheid niet meer bij Hem zoeken. Kijk, angst, bezorgdheid en twijfels, die kunnen we helaas niet altijd voorkomen. Maar we kunnen ze wel altijd in geloof overwinnen. Geloven is immers, ja, dat begint pas daar waar alles ervoor pleit om ons geloof op te geven. Ik zeg dat nog een keer. Geloven begint juist daar waar alles ervoor pleit om het geloof op te geven. En daarom zegt Jezus tegen zijn verwarde en geschokte discipelen en over hun hoofd en ook aan ons adres. Jullie geloven in God? Geloof dan ook in mij. En om hen een hart onder de riem te steken, geeft hij een drievoudige belofte. Een geweldig hemels vergezicht. Dat ook wij ons vandaag in geloof mogen toe-eigenen. Jezus zegt in de eerste plaats, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Vers 2a. En dan, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Vers 2b. En dan in vers 3, ik kom terug en zal u tot u nemen. Op deze drievoudige belofte van Jezus zullen we ook stuk voor stuk dieper ingaan. Want in de eerste plaats zegt Jezus dus, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Hij bedoelt eigenlijk, hij zegt, ja, met het huis van mijn vader, dat is natuurlijk de hemel. De plaats waar mijn vader woont. En in dat huis zijn inderdaad vele woningen, want anders zou ik het u zeker gezegd hebben. Jezus vergelijkt de hemel dus als het ware met een groot oosters huis. Met vele kamers en talrijke verblijfsruimte. Opdat de ouders met hun kinderen en allen die tot de huishouding behoren onder één dak konden blijven wonen. Dat was men daar zo gewend in die tijd. Jezus zegt dus eigenlijk tegen zijn discipelen, het huis van mijn vader, dat is een royale vorstelijke woning. Een koninklijk paleis waarin volop ruimte aanwezig is. En dat is het huis van mijn vader, maar dat is het ook het huis van de zoon. En daarmee ook het huis van al Gods kinderen. En dat is het mooie, daar is plaats genoeg voor iedereen. In de tweede plaats zegt Jezus dat hij heen gaat om voor de discipelen een plaats gereed te maken in de hemel. Nou weet ik wel dat wij dit vers vaak lezen als een verwijzing naar de hemelvaart. Jezus zou u dan beloven dat hij naar de hemel gaat om daar een verblijfplaats in te richten voor zijn discipelen en voor allen die in hem geloven. Zoals wij de kamers van een nieuw woonhuis eerst goed willen inrichten voordat we daar daadwerkelijk willen gaan wonen. Hoewel dit vers niet los mag worden gezien van Jezus' hemelvaart, wordt er toch wel meer mee bedoeld. En daarvoor moeten we ook letten op de context van ons schriftgedeelte. Met name in hoofdstuk 13 vers 1, waar staat, en voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, let op, dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. Hier zegt Jezus dus dat het overgaan uit de wereld naar de Vader eigenlijk synoniem is aan wat hij zegt in hoofdstuk 14 vers 2 over zijn heengaan naar de Vader. Hij vergelijkt zijn heengaan, zijn overgaan vanuit de wereld naar God de Vader, als het ware dus met een weg. Een weg die hij moet gaan. Een weg die eindigt in het huis van de Vader, maar die begint in de hof van Gethsemane. En die loopt door via het kruis van Golgotha. En het is een weg van beproeving, het is een weg van geesteling en het is een weg van kruisiging. Jezus gaat dus weg, gaat dus heen om voor alle mensen een weg te banen naar het Vaderhuis met de vele woningen. En Jezus is hierin onnavolgbaar, niet na te volgen. Niemand kan hem vergezellen op deze weg, ook Petrus niet. Nee, Jezus moest deze weg alleen gaan. Waarom? Omdat alleen hij door zijn plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis op Golgotha een verblijfplaats in de hemel gereed kon maken voor ieder mens die zijn offerdood in geloof wil aanvaarden. Jezus maakt voor ons een plaats klaar wanneer wij klaar zijn voor die plaats. In de derde plaats belooft Jezus in hoofdstuk 14 vers 3a dat hij zal terugkomen en zijn discipelen tot zich zal nemen. Jezus garandeert zijn discipelen dus dat hij hen zal komen ophalen. Ze mogen eens met hem mee naar het Vaderhuis met de vele woningen. Zoals ook het bekende gospellied ons allemaal oproept om daarvoor klaar te zijn. Come and go with me to my father's house. Kom en ga mee met mij mee naar mijn vaders huis. De discipelen en alle mensen die in Jezus geloven zullen eenmaal zijn daar waar hij is. Bij vader thuis. Is dat niet een geweldig rijke belofte? Het is de uitdrukkelijke wens van God de Vader en God de Zoon dat wij eeuwig met hem zullen wonen in het huis van de Vader met de vele woningen. En Jezus maakt dit tot zijn hoogste prioriteit. Hij neemt daarvoor zogezegd alle verantwoordelijkheid op zich. In het hoge priesterlijk gebed, in hoofdstuk 17, zegt hij met nadruk in vers 24, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat, dat is het doel, zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Ik weet, de Bijbel biedt ons helaas niet zoveel inzicht hoe het in de hemel is. We kunnen er slechts een beetje naar gissen. Maar één ding weten we wel heel zeker. Het zal daar heerlijk zijn. Het is er hemels. Waarom? Omdat Jezus daar is. Zijn aanwezigheid maakt de hemel tot de heerlijkste plaats die er is. We zullen oog in oog met hem komen te staan. Hem zien zoals hij is. We mogen daar zijn. Omdat hij ons in zijn aanwezigheid wil hebben. Elk kind van God mag daarom zeker ervan zijn, op weg te zijn naar het Vaderhuis met de vele woningen. Dat staat als een huis, om zo te zeggen. Jezus is daartoe onze verzekering. Onze zekerheid dat we daar behouden zullen aankomen. Hij garandeert onze verblijfplaats in de hemel. Ook de apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief dat wij op weg naar dat Vaderhuis worden bewaard, zo staat het er, in de kracht van God. Door het geloof. Waarom? Om onze hemelse erfenis in ontvangst te mogen nemen. God zelf staat borg voor een behouden thuiskomst. Wat een hemelse gedachte. Wat een heerlijk perspectief. Ja, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Nogmaals, hoe de hemel eruit ziet, dat weten we niet. Maar ik kan me eigenlijk wel vinden in de omschrijving van de overleden predikant en schrijver John MacArthur. Hij ziet de hemel als de perfecte plaats voor mensen die perfect gemaakt zijn. En dan zeg ik er maar bij, dankzij het genadewerk van God. Het brengt ons bij punt 2. Jezus is ook voor ons de enige weg naar het Vaderhuis. Kijk, Thomas en Filippus die kunnen de woorden van Jezus maar moeilijk volgen en geloven. Zelfs deze discipelen die 3 jaar met Jezus zijn opgetrokken, hem op de voet hebben gevolgd, zijn nog niet zeker van hun zaak. En Thomas, ja, Thomas die kennen we als de grootste pessimist. Hij heeft Jezus van harte lief, wil zelfs zijn leven voor hem geven. Zo kunt u lezen in hoofdstuk 11, vers 16. Maar hij is een beetje de weg kwijt. Hij snapt er niks meer van. En hij wil weten welke weg Jezus bedoelt en waar hij heen leidt. Net als Petrus vraagt hij naar de bekende weg. En dan antwoordt Jezus met die een van de bekende 7 ik ben's uitspraken in dit evangelie. Vers 6a, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus wijst Thomas niet alleen de weg naar het Vaderhuis. Hij zegt ook heel nadrukkelijk tegen hem, ik ben de weg naar dat Vaderhuis. In de grondtekst staat er eigenlijk, ik ben. Dus dubbelop. Ik ben, zegt Jezus heel nadrukkelijk. En dat is dus heel wat anders dan te beweren dat de kerk of haar leer de enige toegangsweg is. Want als je dat doet, dan juist krijg je ongelukken. Nee, Jezus claimt hier zonder omwegen dat alleen Hij de weg is. Buiten Hem om is er geen route naar God de Vader. Kijk, wij zeggen wel eens dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Maar ik moet u zeggen, er is maar één weg naar de hemel. Er is maar één toegangsweg voor alle mensen. En dat is de exclusieve weg. Die is gegeven door God de Vader, is gebaand door God de Zoon en ons wordt aangewezen door God de Heilige Geest. En alle andere wegen zijn doodlopende wegen. Waarom? Omdat ze niet beginnen bij het kruis van Golgotha. Daar waar de lijdensweg van Jezus eindigt, daar alleen begint de toegangsweg naar de hemel. Kijk, als wij files in het verkeer willen omzeilen, dan zoeken wij het liefst naar sluiproutes. Naar alternatieve wegen die ons ook op de plaats van bestemming brengen. Maar naar het Vaderhuis met de vele woningen zijn geen alternatieve wegen. Bestaan geen sluiproutes. Integendeel, elke andere weg dan die van Jezus is een dwaalweg. Buiten God de Zoon om kun je God de Vader nooit vinden. Vers 6b zegt immers, niemand komt tot de Vader dan door mij. Nu moet u weten dat het beeld van de weg, van het wandelen op de weg in het Oude Testament wordt gebruikt voor het leven in toewijding aan God. Voor het luisteren en doen van Gods geboden zoals omschreven in de Torah. In de Torah wordt het volk van Israël opgeroepen om te gaan in de weg van God. De weg waarvan hij zegt dat het de weg is die ten leven leidt. Nou, ook in het Nieuwe Testament wordt het christelijk leven vergeleken met het gaan van de rechte weg. De weg van de waarheid. De weg die leidt tot het leven. Tot de behoudenis. Niets voor niets werden de eerste christenen aangeduid als mensen van die weg. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 10 vers 20 daarom, daar schrijft hij, van een nieuwe en levende weg die hij, Jezus, voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Gelovige mensen zijn dus de mensen die gaan op deze nieuwe en levende weg die Jezus voor ons heeft gebaand. Maar het omgekeerde is ook waar. Het afwijzen van deze nieuwe en levende weg is kiezen voor een leven zonder Jezus. Voor eigen leven in eigen kracht. Volledig voor eigen rekening en risico. En Paulus betitelt dat leven zonder Jezus als een weg ten dode. En Petrus noemde het zelfs de weg van Biliam gaan. En Judas, de halfbroer van Jezus, had het over de weg van Kaïn gaan. Maar Jezus zegt tegen Thomas en de andere discipelen en ook tegen ons, voor jullie is er maar één weg van belang. En dat ben ik. Ik ben de weg. En daarmee bedoelt hij niet de kruisweg die hij zelf moest gaan. Want Jezus navolgen, zoals we al hebben gezegd, betekent niet dat wij hem op zijn kruisweg kunnen volgen. Daarin is hij niet een voorbeeld voor ons. In alle andere dingen wel. Maar wij kunnen niet zijn lijdensweg naar het kruis volgen. Dat is niet de weg die wij zouden moeten bewandelen om in het Vaderhuis te komen. Ik wil dit graag illustreren met een vergelijking tussen een trap en een lift. Kijk, de trap staat dan voor de weg naar het kruis die Jezus alleen moest gaan. Stap voor stap, trede voor trede, klom Jezus in eigen kracht over de trap omhoog. Met de zondelast van de wereld op zijn beide schouders. In volkomen gehoorzaamheid aan God de Vader. Die loodzware lijnsweg moest Jezus alleen afleggen. Daarentegen voor ons is er een veel gemakkelijkere weg. De weg van genade. Gebaand juist door het plaatsvervangende kruiswerk van Jezus. Je zou kunnen zeggen, hij is daarmee ook onze lift naar het Vaderhuis. We mogen bij hem instappen en met hem meeliften, dankzij zijn plaatsvervangende verlossingswerk. Wij hoeven gelukkig niet zelf de trap te beklimmen, om op te klimmen tot God de Vader, op grond van eigen verdienst en in eigen kracht. God zij dank niet. Er zou immers niemand van ons werkelijk boven komen. Geen mens zou erin slagen om op eigen kracht in het Vaderhuis aan te komen. Nee, wij mogen gelukkig met Jezus meegaan. Hij is onze lift naar de hemel. Op voorwaarde dat we ook bereid zijn om bij hem in te stappen. Want alleen zo kunnen we thuiskomen in het huis met de vele woningen. Ja, Jezus heeft voor ons de weg naar het Vaderhuis bereid. Hij heeft de weg gebaand. Hij is ook de enige weg daarheen. En ten derde, hij is inderdaad ook het einde van de weg. Hij wacht op ons in het Vaderhuis. En zo kun je zien dat van begin tot eind Jezus de exclusieve verbindingsweg is met God. Hij alleen kan ons dicht bij het Vaderhart van God brengen. En daarom zegt hij ook tegen zijn discipelen in vers 7. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. Maar van nu af aan kent u hem en hebt u hem gezien. Kijk, zegt Jezus, als jullie iets van mij hadden begrepen, als jullie mij enigszins door zouden hebben wie ik werkelijk ben, dan zouden jullie ook mijn God de Vader mij hebben leren kennen. Maar nu ik jullie de weg naar God de Vader zo duidelijk heb aangewezen, nu zouden jullie toch ook een veel beter beeld van hem hebben moeten krijgen. Maar toch, ze hadden het niet begrepen. De discipelen hadden nog steeds een totaal verkeerd beeld van Jezus en dus ook van God de Vader. Ja, ze hadden in Jezus wel de lang verwachte Messias gezien, de koning van Israël, maar niet de leidende en dienende knecht des Heren. Ja, ze geloofden wel dat Jezus door God gezonden was, maar ze hadden in zijn woorden en daden bepaald niet God de Vader zelf herkend. En Filippus verwoordt dit collectieve onbegrip als hij aan Jezus vraagt, vers 8. Heren, laat ons de Vader zien. En het is ons genoeg. Eerst zien en dan geloven, is het devies van Filippus. Hij dacht, als ik God nou maar eerst heb gezien, dan is dat genoeg. Dan wil ik ook accepteren dat Jezus de weg is naar God. Filippus koos voor de eigen ervaring in plaats van te willen vertrouwen op de woorden van Jezus. Mijn gemeente, zien, voelen, ervaren, aanraken is niet hetzelfde als geloven en vertrouwen. En daarom zegt Jezus min of meer bestraffend tegen Filippus, vers 9, ben ik zo lange tijd bij u? En kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Ook Filippus was een van de discipelen van het eerste uur. die 3 jaar lang met Jezus opgetrokken. Had mogen meemaken wat Jezus gedaan had en onderwezen. En toch was het ook hem niet duidelijk dat God de Vader in Jezus woonde en werkte. En met grote nadruk verzekert Jezus hem dan tot 3 keer toe dat hij en de Vader 1 zijn. Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf. Maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Jezus is Gods röntgenfoto, zou je kunnen zeggen. Niemand heeft een scherper beeld van God de Vader gegeven dan God de Zoon. Jezus heeft als het ware het complete wezen van God de Vader aan ons geopenbaard. God de Vader en God de Zoon zijn volkomen eensgezind in voelen, denken en handelen. En tijdens zijn bediening op aarde leefde en werkte God in Jezus. Hij kon op aarde niets doen, tenzij de Vader hem dat gaf om te doen. Zowel in het spreken als in het handelen. Als Jezus zieken genas, ogen van blinden opende, doden opwekte en mensen hun zonden vergaf, dan was daar God, de Vader, zichtbaar aan het werk. Daarom zei Jezus, de Vader die in mij blijft, die in mij woont, staat er letterlijk, die doet de werken. Door naar God de Zoon te kijken, zien wij God de Vader. En Johannes had dat ook al in hoofdstuk 1, vers 18 geschreven. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Die heeft hem ons uitgelegd, doen kennen. Naarmate wij Jezus meer leren kennen, leren wij God de Vader beter kennen. Want Jezus is het evenbeeld van hem en van zijn heerlijkheid. Ja, wie naar Jezus toe gaat, komt uit bij God de Vader. En Jezus levert zelf daarvan het bewijs door de wonderen die hij doet. Want hij zegt in vers 11, gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is en zo niet, geloof mij dan om de werken zelf, om de wonderen, de tekenen, de krachten. Kijk, als Filippus Jezus niet op zijn woord wil geloven, dat hij één is met de Vader, laat hij hem dan geloven op grond van de wonderen die hij doet op het gezag van God de Vader. Want de waarheid van God vulde Jezus' woorden. De kracht van God vulde zijn werken, zijn daden. En het werk van God de Zoon is dus inderdaad het werk van God de Vader. Gemeente, we gaan het toepassen. Wij leven toe naar Goede Vrijdag, over 2 weken. En het is de dag waarop we herdenken dat Jezus de weg ging naar het kruis van Golgotha en daar te lijden en te sterven. En met zijn dood eindigde zijn bediening op aarde. Een bediening die erop gericht was om mensen zoals wij reisvaardig te maken voor ons vertrek naar het Vaderhuis. En op het kruis van Golgotha heeft Jezus dat voorbereidende werk gedaan. Toen hij uitriep, het is volbracht. Op grond van dat volbrachte werk aan het kruis kan hij elk mens hartelijk uitnodigen om bij hem thuis te komen. Jezus wil graag dat u, dat jij, dat ik bij hem komt wonen. We mogen eenmaal, schrijft apostel Paulus in 2 Korinthe 5 vers 1, onze intrek nemen in dat gebouw van God in de hemel, niet met handen gemaakt. Voor gelovigen geldt dat ons verblijf op aarde maar een tijdelijk verblijf is. Slechts een korte onderbreking op onze doorreis naar het Vaderhuis. Want de hemel is ons thuis. Een eeuwig huis. Onze vaste woonplaats. Maar misschien zegt u, ben ik net als Thomas een beetje de weg kwijt. Ja, ik ben eigenlijk niet zo zeker van die plaats in de hemel. Omdat u zich zondig of onwaardig voelt. Of omdat u denkt dat God wel een heel terughoudend woonbeleid zal voeren. Weet u, van nature is elk mens onwaardig om zijn intrek in het Vaderhuis te nemen. Van nature blijft elk mens het liefst ver weg bij God vandaan. Van nature zijn wij weglopers. Maar het wonderlijke is dat God juist van weglopers weglopers wil maken, als u begrijpt wat ik bedoel. Mensen die lopen op de weg naar de behoudenis. De weg van redding die uitkomt in het Vaderhuis. En beslissend daarvoor is de vraag of er in ons hart plaats is voor hem die voor ons een plaats heeft gemaakt in de hemel. Is er in ons hart plaats voor God, de Vader, voor God de Zoon? Heeft hij, God de Vader, door geloof in zijn Zoon, Jezus Christus, al woning kunnen maken in ons hart? Kunnen wij die vraag met ja beantwoorden? Of moeten we daar nog nee op zeggen? Weet u, het evangelie is zwart-wit. En niks daartussen. Jezus ligt je na aan het hart, of je houdt je hart verder van hem. Het is of het een of het ander. Je gelooft hem van harte of je verwerpt hem. Maar een tussenweg is er niet. En als u dan, Godzijdank, al op die goede weg mag zijn. Hoe is dan uw relatie met de Heere? Kennen we hem al daadwerkelijk? Of gedragen we ons net als Petrus, die ja, in een emotionele opwelling roept zijn leven aan Jezus toe te wijden. Ja, zelfs bereid is om zijn leven voor hem te geven, maar hem uiteindelijk 3 keer toe zal verloochenen. Kijk, toewijding aan Jezus mag gepaard gaan met emotie, hoor. Dat wil ik zeker niet wegnemen. Maar emotie mag niet de krachtbron zijn van onze toewijding aan Jezus. Het mag niet onze drijfveer zijn. Maar misschien herkennen we ons meer in Filippus. Moet de Heer Jezus ons vanmorgen ook dat verwijt maken? Ben ik zo lang bij u? En vul dan je eigen naam maar in. En kent gij mij niet? Hoeveel jaar hebben wij al niet van Jezus gehoord? Over hem gelezen, sinds we tot geloof zijn gekomen? Maar wat weten we eigenlijk van hem? Kennen we hem echt zo goed als we durven te beweren? Hoe lang hebben wij het woord van God, de Bijbel, in ons huis? Hoe regelmatig lezen we daarin? En hoe vaak hebben wij door gebed contact gezocht met God? Want uitsluitend door woord en gebed wil de Heer zich laten kennen. God wil graag een levende relatie met ons hebben. Een relatie waarin we ons totale leven met hem willen delen. God wil eigenlijk dat wij duidelijke richtingwijzers zijn, wegwijzers zijn voor de wereld naar dat Vaderhuis. Weet u, en een oprecht leven in relatie met de Heer Jezus Christus is ook het enige en afdoende antwoord op alle vragen en problemen van mensen vandaag de dag. Want Jezus is de enige die het hart van de Vader werkelijk kent. En hij weet dat in het hart van de Vader een groot verlangen is naar deze wereld. Naar mensen om ze te behouden. Naar mensen die de weg min of meer kwijt zijn. En hij is ook op de hoogte van hun diepste noden en behoeften. Hij kent daarom ook zijn kinderen die een moeizame levensweg moeten gaan. Want ook aan de hand van de Here kan het soms door diepe dalen gaan. Kunnen tal van barrières opdoemen in ons leven. En vanmorgen hebben we het gehoord dat sommigen van ons dat momenteel aan de lijve ondervinden. Laat me dan dit vanmorgen nadrukkelijk mogen zeggen. Hoe moeilijk ons leven ook mag zijn, één ding is absoluut zeker. Onze levensweg gaat wel omhoog. Onze eindbestemming is het Vaderhuis met de vele woningen. Laat je dus niet van de wijs brengen door de tegenslagen in je leven. Raak niet in paniek. Verlies de moed niet. Maar houd je vast in geloof aan Jezus Christus. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij leidt ons door de doolhof van dit aardse leven en brengt ons veilig bij Vader thuis. En die zekerheid mogen we ook ontlenen aan Jezus' hemelvaart. Hij is als het ware al vooruit gegaan naar het Vaderhuis. Als de eerste van een ontelbare menigte van zijn kinderen. Ook wij mogen straks zijn daar waar hij is. Want dat heeft hij ons beloofd. Ja, wat is dat dan een hemels vergezicht, een vooruitzicht. Amen.